Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort.
De Joden in Europa kennen een lange geschiedenis. Zoals we allemaal weten is het een bewogen geschiedenis met pijnlijke episodes van verdrijving, vervolging en genocide. Maar toch zien we niet het hele plaatje als we alleen maar vertellen over het antisemitisme versus semitisme, over afkeer van Joden versus tolerantie en acceptatie. Hoe dachten Joden zelf over hun achtergestelde positie? Over kansen om te integreren in een niet-Joodse samenleving waarin ze een kleine minderheid vormden? Welke dilemma's gaf dit over de rol van de eigen cultuur en religie? En nog interessanter, wat is vandaag de dag de discussie hierover? Hoe wordt die gevoerd? Voor deze laatste aflevering van het Joodse jaar zijn de rollen omgedraaid en dus is Jos Hummelen co-host. Shalom, Jos.
Shalom.
Shalom. Onze gast vandaag is Irene Zwiep, professor in Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de UvA, met een bijzondere interesse in vroegmoderne Europese Joodse intellectuele geschiedenis. Welkom Irene.
Dankjewel.
Wat deze laatste aflevering ook heel bijzonder maakt, we hebben vandaag het voorrecht deze opname te maken op een wel heel bijzondere locatie, namelijk vanuit Etzheim, de oudste actieve Joodse bibliotheek ter wereld, onderdeel van de beroemde Portugese synagoge in Amsterdam. Drukwerken uit ruim 4 eeuwen Joodse geschiedenis kijken op ons neer, terwijl we met elkaar hier praten. Als je hier de beelden van wilt zien, volg ons vooral op Instagram. Wat is jouw band met deze plek, Irene? Kom hier wel eens voor je onderzoek.
Ik kom hier heel weinig voor mijn onderzoek. Ik lees er veel over. Ik ben er graag. Ik ga nu iets heel persoonlijks zeggen. De persoon die hier in charge is, die heeft bij mij gestudeerd. Dus de band is hecht. De frequentie wat minder.
Oké. Ik vind het in elk geval hartstikke bijzonder. En we gaan beginnen. Yalla.
Dit moet wel een intellectueel gesprek worden in deze omgeving.
Ik ga mijn best doen. Ja, als die boeken op ons neerkijken, dan gaan ze ons waarschijnlijk ook op de inhoud afrekenen. Dus ik zit klaar.
Vandaag de dag, in onze moderne en seculiere samenleving, is het makkelijk om de Joodse identiteit te zien als een persoonlijke aangelegenheid. Natuurlijk zijn er veel manieren om Joods zijn te ervaren. Gelovig, niet gelovig, liberaal, orthodox, noem maar op. Maar al een tijdje zeggen we te streven naar een samenleving waarin jouw plaats niet zou moeten afhangen van jouw religie of afkomst. In de middeleeuwen tot de verlichting, toen de christelijke kerk dominant was in Europa, was dat wel anders. Irene, kan je ons nog eens bijpraten? Welke positie hadden Joden doorgaans?
Tja, nou ja, dat hangt er maar een beetje vanaf waar je kijkt. Het Jodendom is een buitengewoon lokale aangelegenheid, zou ik willen zeggen. Dus als je voor Europa een beeld wil schetsen, moet je eigenlijk naar twee gebieden kijken. Dan moet je naar de Arabische wereld kijken, die tot 1492, nou ja, of en on natuurlijk, dominant was in het Middellandse Zeegebied. En je kan naar Ashkenaz kijken, hè, dus naar de Duitse Rijnstreek, Oost-Europa. Ik denk dat je in beide gevallen kunt constateren dat Joden een minderheid waren. Dat Joden, zou je kunnen zeggen, een getolereerde minderheid waren. Dat het ongelooflijk uitmaakte of je in een moslimomgeving zat of in een christelijke omgeving. Maar dat er één ding in beide gevallen hetzelfde was. Namelijk dat de grenzen tussen die moslimomgeving en de Joodse omgeving of de christelijke omgeving en de Joodse minderheid uitermate poreus waren. Men had minder rechten. Afhankelijk van het bestuur werd men toch ook beter en minder goed behandeld. Je ziet bijvoorbeeld in moslim-Spanje, dat is altijd een heel beroemd voorbeeld, dat generaties koningen en kalifen elkaar afwisselen en soms andere achtergronden hebben, ook een andere positionering in de islam hebben. En dat kan uitmaken voor de mate van, wat mensen niet kunnen zien is dat ik nu air bunnies doe, hè, dus de smart quotes. De mate van tolerantie waarmee Joden werden bejegend. Joden waren bij middeleeuws Spanje blijven, ik ratel gewoon door. Die waren zogenaamde dhimmis, dat weten de meeste mensen misschien wel. Er is in de 8e eeuw een afspraak gemaakt tussen Uthman en allerlei religieuze minderheden, waarbij het duidelijk was, de islam voert de boventoon. Christenen en in mindere mate Joden, die waren minder op de radar, zijn tweede rangs burgers. Nou, zo'n anachronisme kan je eigenlijk zo niet zeggen. En die mogen minder. En dat was soms heel fysiek. Hun gebouwen moesten lager zijn dan de gebouwen van de moslims. Hun tulband was kleiner dan de tulband van de moslims. Ze moesten belasting betalen die moslims niet moesten betalen. Dat was misschien wel het allerbelangrijkste.
Dus er was een poreuze grens tussen die gemeenschappen, de meerderheid zeg maar en de Joodse minderheid. En er was sprake van een bepaalde mate van tolerantie bij gebrek aan een beter woord eigenlijk. Je hebt er je levenswerk van gemaakt om de Joodse geschiedenis te bestuderen. En het punt dat je wel eens gemaakt hebt is dat de Joodse geschiedenis een bijzondere is, maar tegelijkertijd ook normaal. Wat bedoel je daarmee?
Daar bedoel ik mee dat er eigenlijk, laat ik het heel plat zeggen, Joden zijn ook maar mensen. En veel dingen die Joden meemaken in de geschiedenis hadden andere mensen ook kunnen overkomen. Maar de vormen die die dingen aannemen zijn af en toe typisch Joods. Dus als we bijvoorbeeld de lens even zetten op Ashkenaz, dan zie je dat in mijn beleving Ashkenazische Joden in de middeleeuwen, in de Rijnstreek, ongelooflijk dicht tegen dat christendom gaan aanzitten. Er zijn ook geleerden, bijvoorbeeld iemand als Ivan Marcus, die spreekt van de Jewish Christian symbiosis. Zoals men ook spreekt in middeleeuw Spanje van de Jewish Muslim symbiosis. En in beide gevallen, voor een moderne luisteraar, klinkt dat eigenlijk gek, want Joden moslims, of Joden en Arabieren, die hebben toch wat. Die hebben fits, die hebben ruzie, die hebben territoriale strijd, die hebben koloniale strijd, je kan het noemen wat je wil, dat zit niet goed. Joden en christenen, die hebben misschien meer religieuze akkefieten in hun leven gehad. Hè? Die hebben gestreden om de positie van Gods enige ware Israël. Dus kunnen die wel samenleven? En wat je ziet is dat in beide gevallen, zowel in middeleeuw Spanje als in de Ashkenazische Rijnstreek, Joden en moslims intellectueel en cultureel buitengewoon tegen elkaar naar elkaar toe kruipen. En mag ik één voorbeeld noemen? Het huwelijk. Mm-hmm. Het Jodendom is niet monogaam. Je hoeft van de halacha je niet, is goed nieuws voor de luisteraartjes thuis, je hoeft je niet te beperken tot één vrouw. Vrouwen moeten zich wel beperken tot één man.
Zul je net zien.
Ja, dat is dan, it's a bit of a man's world. Dat kan ik niet helpen. Maar wat we constateren is dat in de Joodse geschiedenis er ongelooflijk weinig polygamie zichtbaar is geweest in Europa. Nou, in Spanje mocht je, analoog aan de islam, 4 vrouwen hebben. Maimonides bijvoorbeeld, grote geleerde, vond dat in principe ook oké. Men doet het niet vaak, gek genoeg, maar het mag wel. In ongeveer het jaar 1000, in Metz, dus in de Rijnstreek, zegt de grote Rabbeinu Gershom Me'or HaGola, het licht van de diaspora, dat gaan we hier niet doen. En er zijn 2 redenen voor. De gemeenten zijn te klein en als een man een schatje heeft in een ander stadje, dan hebben ze op zaterdag gewoon geen 10 mannen om de synagogedienst mee te doen. Maar het andere is, christenen doen het niet. Dus men past zich in zoiets heel fundamenteels als huwelijksnormen, hoeveel vrouwen mag je hebben, aan de omgeving.
En wat was dan de motivering om dan exact daarin aan te passen aan de christelijke meerderheid?
Nou, in dit geval denk ik dus wat ik net noemde, gemeenschappen in Noord-Europa waren niet heel groot. En om een Joodse gemeente een beetje draaiende te houden, moet je iets van massa hebben. En als die mannen, en dat weten we dat dat gebeurd is, rondreizen tussen die gemeentes, bijvoorbeeld ook omdat ze meer vrouwen hebben. Die vrouw krijgt net een kindje of er is iets anders aan de hand. Dan kunnen ze ook een tijdje wegblijven. En dan is dat een forse aderlating voor je gemeente. En we weten ook wel, met name uit die streken, dat als ze op zaterdag een synagogedienst wilden hebben, nou, dan mocht je echt op straat, dat is af en toe een beetje in Amsterdam, ook wel eens het geval geweest, dan moest je echt op straat gaan wachten tot er een Kohen of een Levi of iemand anders kwam om de dienst te versterken. En hebben ze op een gegeven moment besloten dat je meetelde als jongen als je een Torahrol kon optillen, ook al was je 5 jaar oud. Zo klein waren die gemeenschappen. Dus die kerels die moesten niet gaan reizen, want dan kreeg je allemaal van die onbestorven weduwe. Ja, daar had je natuurlijk helemaal niks aan. Dus dat is, kijk, Jodendom is ook heel realistisch. Jodendom is ook gewoon een way of life. En we moeten het met elkaar rooien. Het is niet alleen maar een verheven religie of een ingewikkelde manier om je leven te leiden. Het is ook gewoon een gemeenschap. Een gemeenschap met rechten, plichten, onderlinge rechten, onderlinge plichten. Vandaar dat ze de mensen ook graag wel een beetje in de buurt wilden houden.
Interessant. Dus wat je net aanstippelde, we hebben natuurlijk wel eens zo'n beeld, zo'n simplistisch beeld van Joden toen met de moslims, misschien nu ook wel, hadden allemaal heisa.
Per definitie heisa.
En met de christenen ook, alleen dan iets meer op een theologisch niveau wellicht. Maar wat jij hier dus aankaart is van, nou eigenlijk als je kijkt naar die ideegeschiedenis, die intellectuele geschiedenis, dan zie je dat het wel eens heel anders zit. En precies daar gaan we het vandaag over hebben in deze podcast. En we hebben afgesproken om dat te doen met als haakje 3 bekende Joodse denkers, Maimonides, Spinoza en Mendelssohn. Laten we beginnen met Maimonides. Je noemde hem net ook al. Wie is hij? Wie was hij?
Ja, wie was Maimonides? Nou, Maimonides is een man met heel veel namen. We kennen hem ook als de Rambam. En dan is hij meer de Joodse halachische Maimonides. De naam Maimonides is natuurlijk een beetje Grieksig. En nou ja, we kennen hem als arts. Hij was een arts. En je zou kunnen zeggen dat hij de laatste 8 jaar van zijn leven eigenlijk ook niet meer die andere 2 dingen was. Hij was niet in de laatste 8 jaar van zijn leven ook nog filosoof.
Hij was hofarts van Saladin, klopt dat?
Hij was vanaf een bepaald moment. Hij heeft enorm rondreis gemaakt door het Middellandse Zeegebied. We kunnen ook nog over hebben waar dat vandaan kwam. Is hij aangekomen in Egypte, in Fustat, de buitenwijk van Egypte, waar we natuurlijk ook die prachtige synagoge hebben gevonden die hij bezocht heeft. En daar is hij inderdaad arts geworden van Saladin. Die Maimonides niet zal hebben gekend als Rambam, niet zal hebben gekend als Maimonides, maar gewoon als Abu Musa of Abu Avram of Abu Ibrahim.
En wist hij dat hij Joods was?
Ja, reken maar.
Oké, okay. Even voor het beeld.
Ik ben er niet bij geweest dat ze met elkaar op de thee zaten en dat Maimonides zei, doe mij maar een kosher stroopwafel.
Jammer.
Maar dat was op dit soort momenten, dit was bekend.
Ja.
Maimonides was bovendien de voorzitter, zou je kunnen zeggen, van het NIK van Cairo. Hij was hoofd van de Joodse gemeenschap. Dat heette Ra'is. Dat is het Hebreeuwse Rosh, kop, hoofd. Dus hij werd ongetwijfeld ook bij Saladin voorgesteld, niet alleen als zijn hofarts, maar ook als het hoofd van de Joodse gemeente van Egypte.
En Saladin die heeft nogal een mythische status verkregen door de kruisvaarders te verdrijven uit Jeruzalem.
Ja. Dat klopt. Maimonides zelf heeft, zoals ik al eerder zei, een reis gemaakt door het Middellandse Zeegebied. Misschien wel goed om te zeggen, Maimonides is geboren in Cordoba. Dat was op dat moment nog net islamitisch gebied.
Zuid-Spanje voor de luisteraar.
Daar zaten al sinds 711 moslimoverheden. Soms waren ze wat vromer, soms waren ze wat minder vroom. Vandaar ook die tolerantie. Maar ja, als je het echt heel goed wil doen, dan moet je ook zeggen, het waren ook niet per se moslims. Het begint met de Umayyaden. En de Umayyaden zijn eigenlijk meer Arabieren. Maar dat islamitische deel van Spanje staat onder druk door christelijke pressie vanuit het noorden. Dat brokkelt af. Er komen stammen, wordt wel gezegd, uit Marrakesh, uit Marokko. En die hebben een andere relatie tot de islam. Die zijn vromer. Ja, wij zeggen vromer, dat is niet helemaal het woord. En die krijgen ook een andere relatie tot de Joden. En Joden krijgen het slechter onder die nieuwe generaties heersers. Christenen ook, maar Joden zeker. En Maimonides, onder druk van dat nieuwe regime, die vertrekt.
Mm-hmm.
En er is zelfs een mogelijkheid dat hij Spanje niet heeft verlaten als Jood, maar dat hij onder druk van het nieuwe regime tot de islam bekeerd is. En als moslim is overgestoken naar Marokko en in Fes is neergestreken.
Dus Maimonides heeft in zijn leven veel gezien van die geschiedenis.
Ja.
En daar in zekere zin dus ook onder geleden. Werd onderdrukt samen met zijn familie. Wat was zijn bijdrage dan in de zin van de intellectuele Joodse geschiedenis? En daarbinnen ook wat hij vertelde over de relaties die Joden al dan niet moesten hebben met hun buren.
Relaties met hun buren, ja, dat is ook een hele leuke. Nou, om te beginnen, intellectuele geschiedenis gaat altijd over bovenlagen. Maimonides zit wel echt in de bovenlagen. Dan heb je toch een andere relatie met je buren. Dat is vandaag de dag denk ik nog steeds zo. Dan als je niet in de toplaag zit. Hè. Dus in die bovenlaag zien we inderdaad culturele symbiose, zou je kunnen zeggen. De islam, de Arabieren, brengen Griekse filosofie mee. En Maimonides omhelst dat. En hij is zeker niet de eerste in de Joodse geschiedenis, maar hij is wel de eerste in de Joodse geschiedenis die één heel specifieke filosoof omhelst, en dat is Aristoteles. En dan niet de Griekse Aristoteles, want die ligt te ver terug, mm-hmm. maar de Aristoteles zoals de Arabieren hem hebben overgeleverd. En dat confronteert hij met het Joodse denken. Hij laat, zou je kunnen zeggen, Aristoteles of de Arabische Aristoteles los op Torah, op Tenach, op de grondvesten van het Jodendom. En in het kader daarvan komt hij erachter dat hij, nou ja, dat is een spel. Dat is geen gelopen race. Niet alles van de Joodse religie verdraagt zich zonder meer met de principes van de Griekse filosofie. Als Aristoteles zegt de wereld is eeuwig, dan komt het Jodendom en zegt in den beginnen schiep God hemel.
Er was dus een begin.
Er was dus een begin. Nou, en dat is een van de grote worstelingen van natuurlijk van Maimonides geweest. Hoe verenig je die systemen zonder dat je, nou ja, denk aan de Nederlandse overheid, onwerkbare compromissen sluit, hè, die lelijk zijn en die je eigenlijk niet aan de wereld wil verkopen. En dat heeft hij gedaan in zijn Gids der Verdoolden. Ik lees het. Ik ben niet echt een groot filosoof, maar ik lees de Gids der Verdoolden als een vingeroefening in het met elkaar in gesprek brengen van Joodse traditie, van Tanach zoals gelezen door een Joodse bril en Griekse filosofie zoals tot Maimonides gekomen door een Arabische lens. En dat is een aan de ene kant een boek dat als je het leest dan neemt Maimonides je echt bij de hand en denk je wat een autoritaire man is dat. Hij sleurt je aan je haren door die tekst heen. Maar het is op een bepaalde manier ook een speelse tekst. Het is experimenteel. Niemand voor hem heeft dit ooit zo gedaan. En dat heeft enorme impact gehad. Zowel positief als negatief. Daarnaast heeft hij ook geschreven over halacha. Nou, en daar heeft hij echt met name van, ja, ik ga het woord orthodox niet noemen, want dat is voor een ander soort jodendom bedoeld, maar laat ik het stiekem anachronistisch toch gebruiken. Hij heeft van de orthodoxe rabbijnen buiten Spanje, de wind van voren gekregen voor zijn halachisch werk. Andere grote werk is de Misnee Torah.
Te speels.
Nou, te Maimonides. Je noemde eerder ook al Spinoza. Spinoza
te veel zijn eigen stempel
te
gedrukt.
Spinoza. Maimonides was te Maimonides. Halacha is debat. Halacha is iets zeggen, een vraag krijgen,
is dus samen
praten. Dat is een belangrijk. Dat is een collectief.
Een synthese.
Maar wel een hele ingewikkelde synthese. Maar het is één groot warm bad waar je met elkaar in zit te zwemmen, te sparren, te praten, te corrigeren, te accepteren. Het is masa umatan. Het is praten, geven en nemen. En wat Maimonides doet, is een filosofisch uittreksel maken.
Die praat alleen maar.
Ja, ik ook. Ik maak hem lekker af. Hij maakt een filosofisch uittreksel. Maar heeft het helemaal niet over al die voorgangers. En in halacha gaat het ook over je voorgangers. In welke school zit jij? Maimonides zat niet in een school. Maimonides zat in de school van Maimonides. Die geeft een Grieks-Arabisch filosofische versie van die halacha. Iemand heeft ooit gezegd dat deden die nieuwe moslimregimes. Die hadden een beetje vergelijkbare manier van met hun islam over omgaan. Dus dat waren de Almohaden. En het zou dus wel eens kunnen dat Maimonides heeft gekeken naar die Almohaden. En heeft gezegd, die Almohaden gaan naar de wortels van de islam. Naar de usul van de islam. Dat wil ik voor het Jodendom doen. Dat is een hele interessante gedachte. Die komt van Sarah Stroemsa. Die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Maar als dan die Misnee Torah terechtkomt in de Provence, waar traditionele rabbijnen zitten, die lezen dat en denken, welke gek is dit? En die stoppen Maimonides in de ban. En dat doen echt in de ban, Maimonides. En dat doen ze niet één keer, dat doen ze vier keer. En niet op grond van de Morene Woegim, want dat is een different ballpark, of een different ballgame. Dat is filosofie. Maar dit is halacha. Wat doet die man hier?
Ja. En is dat dan een voorbeeld van de symbiosis waar je het over had? En dan Joods-Arabische symbiosis in het geval. Iemand die op een heel vergelijkbare manier als de moslims kijkt naar zijn religie?
Ja, zo zie je dat het Jodendom dus niet iets is binnen muren van een ghetto. Ja, daar is in mijn tak van sport is daar eigenlijk heb je twee posities. Ik ga even technisch verhaal. Je kan naar het Jodendom kijken als iets dat het best gedijt in het ghetto, omdat het dicht is.
En op een eiland, zeg maar.
Op een onbewoond eiland. Ja. Ja, en daar kunnen Joden lekker zichzelf zijn. Daar zijn ze autonoom. Daar hebben ze niks te maken met de buitenwereld. En daar kunnen ze het enige ware Jodendom ontwikkelen. Dat kan overal anders zijn, maar het is wel het enige ware Jodendom. En je hebt mensen zeggen, het Jodendom ontwikkelt zich het beste in het ghetto, omdat het ghetto open is. Het is overdag open en 's avonds gaat het dicht. Mm. Overdag kan je naar buiten. En over de muren van het ghetto klinken de geluiden van de niet-Joodse wereld. Dus je hebt twee visies. Jodendom gedijt bij de gratie van interactie. En Jodendom gedijt bij de gratie van autonomie.
Dus om met de eilandmetafoor verder te gaan, dan vinden die mensen uit de laatste school juist fijn dat er ook boten aanmeren en weer vertrekken.
Die zijn meer van de beweging, zou je kunnen zeggen. Die zijn van de interactie. En mijn beeld, en dat heb ik ook helemaal niet zelf bedacht, dat is Jodendom is poreus. Mm-hmm. Die andere wereld is ook poreus.
Dus de grenzen, is poreus. Ja, de grenzen tussen Jodendom en dan bijvoorbeeld de islam of Jodendom en Christendom. Er is heel veel interactie en dat kun je zien in een man als Maimonides.
Ja, en je kunt je afvragen, interactie, is dat mensen die met elkaar praten, zoals wij dat hier nu doen? Of, ja, ik weet nog dat Leo Beck, de beroemde reformvoorman, die was een materialist en die dacht, er zweven deeltjes cultuur door de lucht. En die absorbeer jij alsof het atomen zijn. En ik weet dat het niet zo is, maar ik vind dat wel een mooi beeld. Het is niet altijd alleen maar via boeken. Het kan ook via eten, het kan via de lucht, het kan via geluid. Het kan via alles.
We gaan zo meteen verder over de rol van Spinoza en Mendelssohn. Twee andere Joodse denkers die zo hun ideeën hadden over hoe het Joodse ghetto eruit moest zien, al dan niet. Maar eerst is het tijd voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar een column van Tuvit Shlomi.
In deze Mizrach-podcast staan twee thema's centraal. De Joden van Europa en Joodse identiteit. Het is een typisch Joods gebruik om te antwoorden met een vraag. Dus ik ga hierover twee vragen stellen. Waarom juist de Joden van Europa? En wat is Joodse identiteit? Ten eerste, waarom juist de Joden van Europa? De Joodse wereld is natuurlijk veel groter dan dat. Meer dan de helft van de Israëlische Joden is van Sefardische, niet Askenazische of Europese Sefardische afkomst. In Jeruzalem, waar ik woon, zie je dat goed. En je hoort het ook. Op een typische dag hoor ik op straat Engels, Frans, Russisch, Ethiopisch en natuurlijk Hebreeuws. Als ik naar een andere buurt in Jeruzalem reis, hoor ik vaak Jiddisch. Onder de oude Jeruzalemmers spreken velen Ladino. Twee kinderen in de klas van mijn dochter spreken Turks. De oude dametjes die op Shabbatmiddag buiten zitten spreken Koerdisch. In het moderne Hebreeuws zijn verschillende uitdrukkingen ingeburgerd uit Marokko, in het Arabisch dus. En de jongere Joodse Israëli's? Die trouwen doorgaans met andere jonge Joodse Israëli's, ongeacht hun achtergrond. Dus als je aan het uiterlijk probeert af te lezen waar ze vandaan komen, wens ik je veel succes. Historisch gezien is het dus niet simpelweg een kwestie van Joden in Europa. Er zijn ook diepgewortelde Joodse gemeenschappen in veel delen van het Midden-Oosten. Maar ook op plekken waar je dat door een moderne bril misschien minder verwacht. In Syrië en Iran, India, Jemen en Panama bijvoorbeeld. Dat krijg je als je een volk bent zonder nationaal tehuis. De Joden doolden historisch gezien over de hele wereld. Trokken naar een plek waar ze zich mochten vestigen. Mochten, want gelijke rechten zijn pas van veel later. Ook in Nederland, waar we ons op de borst kloppen vanwege onze tolerantie, hebben Joden pas iets langer dan 200 jaar dezelfde rechten als andere Nederlanders. Terwijl de eerste historische bewijzen voor Joodse vestiging in Nederland stammen uit de 13e eeuw, of zelfs nog eerder, daar kan professor Zwiep meer over vertellen. Stel je dat nu eens voor, dat alle Nederlanders wiens ouders of grootouders naar Nederland gemigreerd zijn sinds de jaren 50-60, niet alleen met discriminatie te maken gekregen hadden van hun omgeving, maar van de staat. In onze westerse Global Village kunnen we ons dat moeilijk indenken. In die zin hebben de Joden, wellicht gedeeltelijk tegen wil en dank, de strijd gestreden voor gelijke rechten, ook voor anderen die later kwamen. Niet gelijk zijn voor de wet beïnvloedt de vorming van groepsidentiteit. En dat brengt me op de tweede vraag. Wat is Joodse identiteit eigenlijk? Ik weet niet zeker of ik een antwoord heb op die vraag. We kunnen in ieder geval kijken naar wat het niet is. Het Jodendom is niet alleen maar een religie. Wie bijvoorbeeld claimt dat Joden niet in Israël thuis horen omdat ze hun religie gewoon in ieder ander land kunnen uitvoeren, heeft in het beste geval geen kennis van zaken. Het Joodse volk is een volk. Een volk dat niet één is. De geschiedenis van het Joodse volk is sinds de Torah, het Oude Testament, duidelijk opgetekend. Maar het is ook een volk waarbij iedereen zich mag aansluiten door het aannemen van de Joodse religie. Toch zijn niet alle Joden gelovig. Je kunt als Jood atheïst zijn, of boeddhist, of agnost en nog steeds duidelijk cultureel Joods. Joden delen dus cultureel erfgoed. Maar als je een Jood uit Nederland naast een Jood uit Irak zit, kunnen ze elkaar niet verstaan. Beiden hebben allebei een culinaire traditie met gerechten die enigszins afwijken van wat hun niet-Joodse landgenoten eten. Maar de klassieke Irakees-Joodse gerechten zijn totaal anders dan de Joods-Nederlandse. Let op die woordvolgorde trouwens. Nederlandse Joden zien zichzelf vaak als primair Nederlands en daarnaast Joods. Voor sommige andere Joodse gemeenschappen is dat niet zo. Maar goed, elkaars eten kennen ze dus niet. Joden eten traditioneel geen melk en vlees in één maaltijd. Dus beide Joden zullen typische Joodse hapjes brengen die ofwel melk bevatten ofwel vlees. Alleen, als ze religieus zijn natuurlijk, wacht de Nederlandse Jood 1 uur na de vleesmaaltijd voordat hij weer melkproducten zal eten. En de Irakese Jood wacht waarschijnlijk 6 uur. Als ze dan zo religieus zijn dat ze ook nog een dankgebed zeggen na het eten, doen ze dat allebei in het Hebreeuws. Maar dat spreken ze dan volkomen anders uit. En de gebedstekst is niet helemaal dezelfde tekst. Maar beide gedenken in hun gebed Jeruzalem. Wie in een synagoge bidt, waar ook ter wereld, bidt in de richting van Jeruzalem. Alle synagogen staan gericht naar Jeruzalem toe. Heeft die hang naar Israël dan een religieus karakter? Niet helemaal. Jeruzalem is inderdaad de heiligste stad in het Jodendom, omdat dit de plaats is waar de Joodse tempel stond. Bovenop de overblijfselen daarvan staat tegenwoordig de Al-Aqsa-moskee en de Gouden Koepel-moskee. De laatstgenoemde moskee werd al eerder gebouwd tijdens de kruisvaarders. Omgedoopt tot kerk en daarna weer omgedoopt tot moskee. Daaronder liggen waarschijnlijk de overblijfselen van een Romeinse tempel. Punt is, voor Joden wereldwijd, ook de niet-religieuze, is Jeruzalem en in bredere zin Israël een spiritueel thuis. Het is de plek waar het Joodse volk zijn thuis had. Het is de plek waar wij vandaan komen. Joden gingen van over verschillende plekken in de wereld weer terug naar Israël, lang voordat het nationalisme in Europa opkwam. Maar Israël is niet de centrale leidraad voor alle Joden. Er zijn anti-Israëlische Joden. Zowel in ultra-religieuze hoek als in ultra-seculiere hoek. Snap jij het nog? Wat zeker is, Joodse identiteit is voor veel Joden heel belangrijk. Niet alleen historisch gezien. Ook vandaag. Ik zie dit in Jeruzalem elke dag.
Irene, 2 duidelijke vragen. Wat is je reactie?
Wat ik heel mooi vond aan met name het begin van de column, dat is aangeven dat...
Het is goed dat je even opnieuw begint, want het is ook wel even goed om de columnist
even
te bedanken.
Ja. Oh, ja. Sorry, ik heb dat overstaan.
Ja, heel goed.
Dank Tuvit Shlomi vanuit Israël. Irene, wat is je reactie?
Nou, ik kan zeker 1.5 uur over deze column praten, denk ik. Wat ik heel mooi vind, met name aan het begin van de column, is dat zij benadrukt dat er eigenlijk geen normativiteit is. Niet in taal, niet in uiterlijk. Die is er natuurlijk altijd stiekem wel. En daar moet je je dan ook tegen verzetten. Je zou kunnen zeggen, we hebben het inderdaad over Europees Jodendom. En ook in Israël heb je lange tijd, of zie je eigenlijk nog steeds, een Ashkenazocentrische of een Ashkenocentrische cultuur. Daar wordt wel aan geknabbeld vanuit de Mizrachi kant. Maar het blijft nog steeds bij knabbelen en corrigeren. En zij laat zien hoe enorm pluriform het Jodendom is. Hoe vanzelfsprekend het eigenlijk ook is om meertalig te zijn. We zijn in Nederland heel erg gewend dat je allemaal Nederlands moet kunnen, want dat hoort nu eenmaal bij het Nederlanderschap. Nou, als je kijkt naar eeuwen Europese of überhaupt geschiedenis, dan weet je dat meertaligheid echt een gedrocht is van de natiestaat. Ik word nu heel politiek. Maar in ieder geval echt een politieke ideologie en niet de natuurlijke staat van de mens. En als er iets dat heel goed laat zien, en dat benadrukt zij in deze column ook weer, dat er eigenlijk geen keurslijven zijn en dat ook het bloed en de seks en het huwelijk kruipt waar het niet gaan kan, dan is het wel wat zij benoemt in haar column. Die ook een beetje die osmose van al die hoeken van de diaspora. Op een gegeven moment wordt er gezegd, en daar heb ik wel een beetje moeite mee, Israël is het land waar het Joodse volk vandaan komt en daar gaan we allemaal naar terug. Maar het is niet voor alle mensen een leidraad. Dat is mij net 1 tandje te scherp. Ik zou willen zeggen, Israël is een heel belangrijke plek voor het Jodendom. Zonder Israël, denk ik, wereldwijd geen Jodendom. Maar ik voel het niet als een plek van oorsprong. Dat vind ik heel erg moeilijk. Voor mij is het Jodendom na 1000 jaar, en daar hebben we het al een heel klein beetje over gehad aan de hand van Maimonides, zo geworteld in die lokale omgeving, dat ik eigenlijk vind dat je die claim, we komen allemaal daar vandaan, dus daar moeten we ook allemaal naar terug. Die historische claim, die vind ik voor mijzelf in ieder geval niet opgaan, laat ik het zo zeggen.
Interessant, dat je dat notabene als historica zo ziet.
Nou ja, ik ben zelf denk ik heel erg... Mijn blik is heel erg gericht op die lokale Jodendommen.
Dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, is je stelling als academica dat er zijn zoveel jaren geweest van diaspora dat je niet meer zo goed kunt spreken over een oorsprong die in een gebied ligt.
Ik heb daar moeite mee. Ja. Ja, wat op geen enkele manier betekent dat je op die plek niet Israël zou moeten stichten.
Nee.
Dat betekent het geen zin.
Nee.
Integendeel. Er zijn natuurlijk ook discussies over geweest in het begin van de Zionistische beweging.
Maar dan is het dus een belangrijk onderdeel van de Joodse identiteit, maar niet alles.
Nou, ik zou willen zeggen, het is niet de leidraad voor alle Joden. Ik zou het ietsje anders formuleren. Het is voor mij niet het vanzelfsprekende centrum van het Joods leven.
Perfect aanknopingspunt om verder te gaan met de twee andere denkers die we gaan behandelen in deze podcast en wat hun lokale ideeën allemaal hebben betekend.
Ja, daarom is het ook zo leuk dat we in de Joodse wijk zitten in Amsterdam.
Ja, precies. Al heeft Spinoza deze bibliotheek nooit van binnen gezien, denk
dat,
ik zo.
Dat zou een van mijn vragen zijn. Fijn dat je alvast beantwoord. Heeft hij wel gestudeerd in de school, zeg maar het instituut dat dit gehuisvest
ja,
heeft?
Ja, hij heeft zeker gestudeerd in wat ze noemen de Talmud Torah school, dus de school van de gemeente die Talmud Torah heet. Er is discussie over of hij die school heeft afgemaakt. Dat vind ik zelf wel grappig. Hij op een gegeven moment verdwijnt hij uit de boeken. Er zijn zelfs boeken waar zijn naam is doorgestreept.
Ja, we hebben nu steeds bijbelaar over hij en i. En het gaat dus over Spinoza, hè, voor de goede orde.
Het gaat over de man die net als Maimonides heel veel namen heeft.
Ja.
Waarvan je dan ook denkt, hoe zou die zelf genoemd willen worden? Hè? Baruch, te Joods misschien. Bento, te familiair. Benedictus, te Latijns en te geleerd. Dus bij Spinoza weet ik het nooit hoe ik hem moet noemen. Dus ik noem hem maar Spinoza. Daar hebben we het over. Geboren op de Zwanenburgwal. Dus die kan ik bijna zien als daar niet een heel grote Mozes in de Aaronkerk stond. Zou ik ze Spinoza kan je huis zien liggen. Opgegroeid in de Sephardische gemeente. In een familie van mensen die zijn teruggekeerd naar het Jodendom. Voor deze Joden was Israël dus niet een centrum. Ik bedoel, dat is een beetje de achtergrond, denk ik. Want ik hoor het mezelf zeggen en ik denk, dat is toch ook wel raar. Ik ga ook graag naar Israël. Waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Maar er zijn heel veel momenten in de Joodse geschiedenis geweest dat niet het geval was. Nou, voor de mensen in de gemeente van Spinoza was eigenlijk de grote struggle. Hoe worden wij weer Joods? Zijn familie deed dat met overtuiging. Spinoza was een kind en deed mee, maar heeft dat denk ik nooit met overtuiging gedaan, maar altijd van een afstand bekeken. En ik stel me ook wel eens voor hoe Spinoza op school was. Of het niet gewoon een heel vervelend, klein, naar jongetje is geweest.
Een puber.
Nou, een puber, ja, of vooral gewoon een bedwetertje dat een hele eigen kijk op de wereld had. En die kijk die zie je in zijn latere werken ook terug. Hij probeert natuurlijk een mooi abstract systeem, een denksysteem neer te zetten. Hij zegt ook, ik probeer dat aan de hand van de wiskunde en de reden te doen. Maar af en toe geeft hij wel uithalen naar zijn Joodse jeugd. Dan merk je, die is niet leuk geweest.
Hij wordt naar een Joodse school gestuurd en krijgt Joodse teksten te lezen en te bestuderen en dergelijke. Maar waar haalt hij die andere input als het ware dan vandaan? Dus hij had heel veel op met de wiskunde en logica en dergelijke. Maar las hij dan ook niet-Joodse geschriften dergelijke?
Jazeker. Nou ja, daar heb je dus weer die poreuze samenleving. De boekenmarkt is natuurlijk bij uitstek wel een arena waar die uitwisseling plaatsvindt. Hij is naar een Latijnse school geweest. Er zijn ook mensen die hebben gezegd dat hij verliefd was op de dochter van de directeur van de Latijnse school. Ik had dat was ook maar een mens, zullen we maar zeggen, Spinoza. Ik weet niet of het waar is.
Maar toen was hij zelf al van school getrapt of zelf gewoon gegaan? Of hoe zat dat?
Dat weet ik eigenlijk niet eens precies hoe die fasering is gegaan. Maar wat we weten is dat het leren van dat Latijn hem in staat stelt om Descartes te gaan lezen. Cartesius, dus de Franse filosoof van de reden. En een van zijn eerste werken is dus ook inderdaad een soort uittreksel van de principes van de filosofie van Descartes. En dat heeft heel weinig precedent in het Joodse denken. We kunnen zien aan zijn werk dat hij Joodse bronnen gelezen heeft. Hij heeft Maimonides gelezen. En hij houdt niet van Maimonides.
Maar wat heeft weinig precedent in het Joodse denken?
Descartes. Ik bedoel, wie heeft Descartes in het denken geïntroduceerd in Nederland? Nou, dat is onder andere Spinoza geweest. Maar in het Joodse denken vindt dat verder heel weinig weerklank. En dat vind ik wel eens interessant. Dit soort grote mensen zijn heel vaak een alleingang. Voor Maimonides, die ook een baan had in een gemeenschap. Later, als we het over Mendelssohn gaan hebben, die een iconische functie had binnen zijn gemeenschap. Daar is dat minder het geval, maar Spinoza is een volmaakte alleingang. Niet representatief, vind ik, voor niks.
Zij zou
alleen
ook niet,
maar voor Spinoza.
Hij zou ook niet als Joods geïdentificeerd hebben op een gegeven moment in zijn leven, denk
nee,
je?
Nee, ik denk dat hij dat niet graag wilde. Mijn favoriete passage uit zijn Tractatus Theologico Politicus, dus het boek over, over de ideale staat en daarin is een derde hoofdstuk, daar gaat het heel even over, zijn de Joden nou het uitverkoren volk? Nou, hij vindt dat natuurlijk eigenlijk historisch en theologisch allemaal helemaal niet aan de orde. Maar hij eindigt met een heel mooi stukje en dan zegt hij, ja weet je, de Joden die zullen altijd iets aparts blijven, want ze besnijden zich. En daar doen ze ontzettend fanatiek over. Ze zijn eigenlijk net Chinezen. Chinezen zullen altijd Chinezen blijven, want ze hebben staarten.
Dat zei Descartes over
Chinezen. Nee, dat zei Spinoza over Joden.
Spinoza.
Spinozen en Chinezen. Joden die insisteren maar op die besnijdenis. Die zullen altijd apart blijven.
Maar dit is bijna mop. Dit is gewoon grappig.
Nou, ik vraag me soms af, is dit lachen met Spinoza? Want hij stopt er af en toe wel grappen in. En dan denk je, ja, ik weet niet of ik hier nou om moet schaten.
Misschien stiekem toch nog een Joods gebruik is.
Ja, toch Joodse humor. Ja, die jongen was Joodser dan hij zelf wist. Jossi Kaplan heeft niet zo heel erg lang geleden een artikel gepubliceerd waarin hij laat zien dat de opa van Spinoza weliswaar een belangrijke positie had. En dan heb je het ook weer over fluïde identiteit, hè, waar ook die column over zegt, ja, mensen hebben zulke veelzijdige achtergronden, die zijn ook niet zomaar meteen verdwenen. Die opa van Spinoza, die was belangrijk in de gemeente, maar die was niet besneden. En als je niet besneden was, mocht je niet begraven worden op de Beit Gaïn begraafplaats. Dus ja, wat doe je dan? Dan zeg je tegen opa op zijn sterfbed, joh, eraf met dat ding. En dan zegt opa, niet. Nou, wat doe je dan? Dan besnijd je opa postuum.
Oh jee.
En dat doet in ieder geval geen pijn.
Nee.
Dus dat is alvast fijn. En,
niet voor opa.
In ieder geval niet voor opa, maar wel voor de kleine Spinoza. Want Jossi Kaplan heeft gereconstrueerd dat het heel wel mogelijk is dat Spinoza daarbij aanwezig is geweest en heeft gedacht, dit heeft nu met wiskunde en reden werkelijk helemaal niets te maken. En ik wil niet zeggen dat dit een waterscheiding is geweest in de religieuze identiteit van Spinoza, maar je ziet het wel terug in de tractaten, of niet, ja, we weten natuurlijk ook niet helemaal zeker, maar die echo dat Joodse separatisme, zoals hij het ervaart, dat bezegeld wordt door zoiets bizars als de besnijdenis. En sowieso die besnijdenis.
Waarom noem je het bizar?
Nou ja, nee, ik noem het niet bizar. Ik leg het Spinoza in de mond. Via Uriel da Costa. Uriel da Costa, die hier ook in de gemeenschap is geweest, hele beroemde figuur, christen, een universitaire opleiding in Portugal tot Rooms-Katholiek kanoniek recht, komt in Amsterdam via allerlei omzwervingen waar hij eruit is gegooid, want het was vast een hele lastige, waarschijnlijk bipolaire man, komt in Amsterdam, wil weer opgenomen worden in een Joods gemeenschap. Maar daarvoor heeft hij een boek geschreven waarin hij zegt, rabbijns jodendom is zoiets bizars. En dan geeft hij allemaal voorbeelden. Bijvoorbeeld het niet mengen van melk en vlees vindt hij bizar, want dan kan je geen kaas toe eten na je carbonaatje, bij wijze van spreken. Dat vindt hij barbaars. En de rituelen omtrent de besnijdenis vindt hij bizar en barbaars.
Maar hoort het niet ook bij de Joodse identiteit of bij de Joodse dialoog of zo je wilt, dat zo iemand dan wordt tegengesproken of dat daarmee in debat wordt gegaan? Kijk, we hebben natuurlijk bij Maimonides ging in de ban. Dat vind ik niet zo Joods. Dat klinkt mij niet Joods in de oren. Zo van, nou, daar zijn we niet mee eens. Hoppatee, in de ban. Het lijkt me eerder Joods, dus vertel het me als ik daarna zit, om te zeggen, hé, dat zijn bijzondere opvattingen. Daar gaan we over in gesprek.
Ja, nou, ik vind het een hele goede opmerking. Ik denk dat die ban, die wordt niet makkelijk getrokken in principe in het Jodendom. Dat doe je niet licht. Dus als je dat doet, dan daar heb je ook vaak veel mensen voor nodig. Het is ook niet heel makkelijk voor één rabbijn om iemand in de ban te doen. Maar wat je grappig genoeg ziet in deze gemeenschap, in de Amsterdamse Sephardische gemeenschap, is dat er soms wel drie keer op een dag een ban uit. Op een gegeven moment kwam er een soort baninflatie. En dat had ermee te maken dat ze een bepaalde manier van met elkaar de gemeenschap vormgeven in stand wilden houden. Die ook een hele sterke publieke uitingsvorm had. Ze wilden een deftige gemeenschap zijn. Ze wilden een ordelijke gemeenschap zijn. Ze wilden een gedisciplineerde gemeenschap zijn. Ze waren natuurlijk ook een heel jonge gemeenschap van mensen die 4 jaar lang christen of 4 generaties christen waren geweest. Dus Ja, die moesten echt even goed in het gareel geschopt worden. En die ban die werd voor alles en voor niks uitgesproken. Ze trokken op een soort gele kaart die ze op een bepaald moment steeds makkelijker gingen trekken. Ja. En je kon er onderuit komen door te betalen. En dat was weer ontzettend goed voor de staatskas of voor de gemeentekas, zou je kunnen zeggen. En die moest natuurlijk ook wel gespekt. Dus ik wil niet zeggen dat er een spelelement in zat. Daarvoor was het hier net serieus. Maar hier werd onkarakteristiek veel in de ban gedaan. Als je buitenbeentje was, was het even weg.
Maar dat roept de vraag op, maakt dat eigenlijk indruk op Spinoza? Kon het hem iets schelen?
Hij was niet bij het uitspreken van de ban. Dat was natuurlijk niet in die mooie synagoge die we hier zien, want die was er toen nog niet. Het was in 1656 op de Houtgracht, dus waar nu de Stopera staat. Hij was er niet bij. De ban is uitgesproken door Isaac Aboab, de grote, net niet in Amsterdam geboren, maar wel echt de grote eerste, echte inheemse, zou je kunnen zeggen, rabbijn van deze gemeenschap. Eigenlijk ook een vrij rekkelijke rabbijn, dus het doet mij altijd wel wat dat het Aboab is geweest die die ban heeft uitgesproken. Maar ze hebben voor Spinoza eigenlijk ook gewoon een standaard ban uit de kast gehaald. Dus eerst dacht ik, god, ik vind die bewoordingen wel streng. Nou, ze vervloeken hem behoorlijk, hè, want er zitten allemaal vloeken in en lelijke dingen. Maar later heb ik begrepen, nee, dit is gewoon een band. Een tekst die hadden ze nog liggen, die kwam uit Venetië.
Het is gewoon een schabloon.
Ja, ze hebben gewoon gedacht, default, Spinoza, niet hij eens, is er toch niet.
Niet eens nou, persoonlijk gemaakt.
Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Kijk, we waren er allemaal niet bij, maar dit zijn tekenen, zeg maar, rond die ban, rond het uitspreken. Hij is er niet, die ban is standaard. Dan denk ik, het zou best in ieder geval voor Spinoza ook een routineklus zijn geweest. En wat ook altijd kan bij het uitspreken van de ban, je kunt berouw tonen. Ik zei dat je kan een boete betalen, maar er zijn ook gradaties van ban. In de formulering van de ban van Spinoza krijg je ook het idee dat ze al bannetjes eerder hebben uitgesproken waarvan hij ook dacht, nou, zoek het uit.
Mevrouw Siep steekt hier een middelvinger op.
Ja, ik stel mij voor dat is wat Spinoza. Ja, het klinkt wel bijna badinerend, maar ik heb wel het gevoel dat hij een metaforen middelvinger heeft opgestoken. Ja. En heeft gedacht, ik kom niet terug. He, die kans heeft hij gehad, die heeft hij laten lopen. De formulering van de ban suggereert dat ook. En dat suggereert dat die gemeente voor hem niet zo belangrijk is geweest en hij is er niet meer teruggekeerd.
Duidelijk. We gaan het straks natuurlijk hebben over de erfenis van deze drie denkers, Mendelssohn, die we straks ook gaan bespreken, in het laatste blokje hun erfenis op ons denken van nu. Maar toch ben ik benieuwd, die Spinoza die werd toen dus in de ban gedaan, maar inmiddels wordt die totaal niet ketteraar of iets dergelijks gezien. Al helemaal niet in de algehele gemeenschap. Hier in Amsterdam is hij een held. Er staat een standbeeld van hem hier om de hoek. Maar ook in de Joodse gemeenschap. Goed, met uitzondering van misschien rare...
Of niet zo rare mensen.
Rare
die
uitbranders hier en daar.
Ja, die rare uitbranders zijn er wel. Nou, we weten natuurlijk dat er binnen de Portugese gemeenschap ook discussie is geweest. Hè, over Spinoza. Ronit Palas heeft dat ook weer heel duidelijk aangekaart. Moet die man niet gewoon welkom geheten worden, teruggehaald worden? Moet die ban niet opgeheven? Een rabbijn kan zeggen, ja jongens, ik heb halachisch geen enkel aanknopingspunt om dat te doen. Je kunt je ook afvragen of die ban alleen maar door uit de halacha voortkomt. Dus dat vind ik ook nog wel interessant.
Ik had bijvoorbeeld Amerikaans-Joodse vrienden die hier op bezoek kwamen als toeristen, hier naar het Joods Museum gingen en zagen dat de boeken van Spinoza gewoon daar worden verkocht. En dat vonden ze een beetje ironisch. Terwijl ik dacht van, hè, moet ik dat dan ironisch vinden? Houd niet bij stilgestaan.
We hebben hier natuurlijk een akkefietje gehad op het complex van de Portugese synagoge waar we nu ook zitten. Dat er een Israëlische geleerde, Yitzhak Melamed, hier een documentaire over Spinoza kwam maken en dat in de synagoge wilde doen. En mensen zeiden, ja, maar dat kan niet. Spinoza mag hier niet komen, dus u mag hier ook niet over hem praten.
Wie zei dat?
Dat is door een lokale rabbijn die op dat moment hier in functie was, is dat gezegd. En het interessante is natuurlijk dat de synagoge ook onderdeel is van het Joods cultureel kwartier. En dan krijg je een enorme identiteitscrisis. Zijn we een synagoge? Of zijn we een museum? Of zijn we allebei? En wat betekent dat? Wanneer? Nou ja, en daar speelde Spinoza dus inderdaad nog steeds een rol in. Wat je ziet is dat Spinoza vanaf met name de 18e eeuw, Jonathan Israel heeft ook wel over eerdere momenten gesproken, maar het vooral die 18e eeuw, niet in de laatste plaats Moses Mendelssohn, die Spinoza echt omarmd heeft. En een van de eerste is die Spinoza, zoals Spinoza Descartes in Nederland heeft helpen propageren, nou, ik zeg het heel plat nu hoor. Zo heeft, dat is minder plat, Mendelssohn geholpen om Spinoza in Duitsland in het zadel te krijgen en het spinozistisch denken. Spinoza heeft een enorme opgang gemaakt en daar heeft Henri Krop voor Nederland een prachtig boek over geschreven. Dus daar verwijs ik ook iedereen met heel erg veel urgentie naar. Spinoza werd ook voor sommige mensen, en dit is maar een heel klein onderdeeltje, een vrijdenker die toch heel vroom was. Spinoza had een hele diepe persoonlijke vroomheid. Hij dacht, als je op een juiste manier denkt, kun je heel dicht bij God komen en dan kun je op een intellectuele manier van God houden. De amor dei intellectualis. En dat is voor een seculariserende maatschappij, is dat een prachtige gedachte, dat je op een intellectuele manier toch een hele innige band met God kunt hebben. En dat noemde hij dan ook beatitudo, daar wordt een mens gelukzalig van. Dat is gelukzaligheid. Dat is misschien niet verschrikkelijk joods of christelijk, het is wel hyperfroom. En die combinatie van niet in de kerk zitten en niet onder het juk van de dominee zitten en daar ook echt tegen ageren in, met name een aantal de hoofdstukken van de Tractatus. En toch die diepe persoonlijke, dat diepe persoonlijke commitment aan iets dat hoger is dan jezelf, was heel inspirerend.
Een soort rechtstreekse wens om een band te hebben met God.
Nou ja, als God de natuur is en jij bent ook natuur, dan
zonder
sta
tussenpersoon.
Je, dan sta je, ja, gelukkig doet het Jodendom sowieso niet aan die tussenpersoon. Dat maakt het wel overzichtelijk. Maar voor Spinoza was het dus één systeem waarin die nabijheid ook heel dichtbij was.
Nou ja, officieel geen tussenpersoon, maar in de praktijk kan zo'n gemeenschap of een snoge of een rabbijn natuurlijk wel zo'n blokkade opwerpen dat het lijkt alsof jij, zijnde Spinoza bijvoorbeeld, niet vroom bent, terwijl je diep van binnen een band probeert te hebben.
Ja, dan kom je ook, ja.
Of überhaupt hebt eigenlijk, ja, zij probeert te hebben. Dat is wel heel christelijk van mij.
Ja, dat is heel interessant. Ik denk dat Spinoza voor veel mensen ook zo herkenbaar was, omdat zijn manier van religie beleven niet een heel rituele manier was, zoals het in het Jodendom wel is. Hè. Dat is een gemeenschappelijke, sterk geritualiseerde manier. Ik kan me nog herinneren dat de LJG Amsterdam 2 jaar geleden, zeg ik uit mijn hoofd, een middag had over geloven liberale Joden eigenlijk wel in God. He, want hoe God verdween uit Jorbert, maar waar is God in het Jodendom?
Ja, mensen, is niet een zo makkelijke vraag.
Nee, en daar heeft Maimonides natuurlijk ook over geschreven, want die heeft geprobeerd om te bewijzen dat God echt bestond. Maar Maimonides, laten we eerlijk zijn, heeft God ook niet echt het Jodendom ingetrokken, hoor. Die heeft gezegd, nou, God die heeft de wereld geschapen en dit en dat en dat. Die heeft heel veel mooie dingen gedaan, maar een persoonlijke band. Nee, de eerstvolgende stap is, en dan hebben wij gelukkig Mozes. Dus als je het hebt over een bemiddelaar tussen God en mensen in het Jodendom, dan komt Mozes eigenlijk nog het dichtst in de buurt. Dus Spinoza is misschien voor veel mensen ook wel herkenbaar, omdat die individuele religiositeit, die je niet in een ritueel en communaal verband beleeft, die kan christenen aanspreken. En we weten natuurlijk ook dat hij contacten had met christenen die ook weer een hele open blik hadden en ook eigenlijk onder het juk van de, nou, ik zeg het nu allemaal heel lelijk, maar voor hun gevoel onder het juk van de kerk vandaan wilden, in een veel universalistischer verband. Spinoza zegt ook altijd, er is eigenlijk maar één religieuze regel. Heb u naast de lief als uzelf. Nou, christenen zullen onmiddellijk hebben gedacht, oeh, dat zegt Jezus. Een beetje geleerde Jood zegt, dat zegt Hillel. En iemand die de Bijbel kent zegt, ja, dat staat in Leviticus 19. He, dus zo bijzonder was het niet wat hij zei. Maar hij haalde er precies dat universele dingetje uit. En ja, is dat Amsterdamse Joods? Ik vind op een bepaalde manier Spinoza wel echt het product van die Amsterdamse gemeente. Van die nieuw christenen die hier op zoek gaan naar een nieuwe gemeenschap, een nieuwe identiteit, een nieuwe moraal, een nieuwe norm. Maar tegelijkertijd verwerpt hij die ook.
Ja. Maar dat is interessant, want je zei net ook even van Spinoza is eigenlijk, ja, is een Einzelgänger.
Voor mij wel.
Dus eigenlijk zegt het misschien wel niks over de Joodse identiteit, maar die staat er toch op een bepaalde manier tegenover. En op deze manier leren we er wel weer wat van.
Ja, en je ziet ook dat heel veel mensen, zoals Henri Krop heeft geschreven over de Nederlandse receptie, zo heb je natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, Spinoza is eigenlijk een Joods filosoof. Hij is eigenlijk one of us. En ik stel mij voor dat Spinoza op een satijnen kussentje in de hemel zit te kijken en denkt, zoek het uit.
Claim mij allemaal postuum maar.
Nou ja, denk
maar
aan Jonathan.
Ik ben Spinoza.
Ja, precies. Ik ben wie ik ben. En nou, dat zegt God ook in de Bijbel. Ja. Dus dan hebben ze toch weer wat met elkaar gemeen. Jonathan Israel is ook iemand die heeft een prachtig boekje geschreven. En je ziet dat ook wel vaker. Dat mensen gaan op zoek gaan naar Joodse genieën. En die Joodse genieën die geven de wereld een cadeautje. Nou, één erkend Jood. En dat is dan niet alleen maar Jodendom. Maimonides is toch echt wel een Jewish hero. Spinoza is van de hele van de hele wereld. Net als Jezus bijvoorbeeld. Iemand als Heinrich Kreetz in de 19e eeuw. Die schrijft op een gegeven moment. Nee, dat is Mozes Hess. Nou, allebei doen ze het eigenlijk. Mozes Hess kapert.
We gooien ze allebei in de show notes.
En ja, en je wil helemaal niet weten wie dit allemaal zijn. Het zijn twee mannen.
Wat een hele lange show notes.
Ja, twee 19e eeuwse Joodse denkers die zeggen. Het Jodendom heeft eigenlijk de wereld twee grote mannen gegeven. Die de wereld hebben veranderd. Jezus en Spinoza. En dat zul je nooit zeggen van Maimonides. En dat zul je ook nooit zeggen van Mendelssohn. Die blijven te zeer in de Joodse gemeenschap. Maar Jezus en Spinoza. Nou, Jezus heeft het misschien niet eens allemaal helemaal zelf gedaan. Dat zijn mensen die niet in de Joodse gemeenschap blijven. En er is ooit iemand geweest. Dat was Salo Baron. Beroemde Joodse historicus. Die heeft gezegd. Ze waren gewoon te goed voor de Joodse gemeenschap. De middelmatige lieden. Die blijven in het Jodendom. Nou, dat je dat van Maimonides durft te zeggen, vind ik heel wat. De echte genieën, die stappen eruit.
Wil je meer weten over de geschiedenis van antisemitisme? We hebben het voor je op een rijtje gezet op www.antisemitismetijdlijn.nl. Nog eens, antisemitismetijdlijn.nl.
We praten snel door en omwille van de tijd. We moeten nog één denker hebben we beloofd om ook hier te bespreken. En dat is Mendelssohn. Als ik me niet vergis, correct me if I'm wrong. Spinoza heeft dus voldoende, meer dan genoeg ideeën voor ons achtergelaten. En zit vanuit de hemel nu wellicht op een satijnen kussentje. Lekker te genieten van hoe we over hem kibbelen. Maar iets dat hem volgens mij toch wel onderscheidt van Mendelssohn. Die dus na hem kwam en ook Spinoza heeft gelezen. Is dat Mendelssohn heel actief in zijn gemeenschap. De Duits-Joodse gemeenschap van zijn tijd. Heeft geprobeerd om mensen mee te krijgen. En de Joodse gemeenschap dus van binnenuit ook te hervormen. Dus niet alleen te zeggen hoe het volgens hem zat. Theologisch, filosofisch. Maar ook om echt te hervormen. Wat weten we over hem?
Wat weten we over Mendelssohn? Nou, we weten heel veel. We weten dat hij geboren is in Dessau. Dus hij wordt in Joodse kring ook met eerbied Mosse mi Dessau, Mozes uit Dessau genoemd. Dat was in Sachsen-Anhalt of in Anhalt. En de Anhalter Joden waren relatief rijk. En ze waren relatief vooruitstrevend, zou je kunnen zeggen. Je hebt de Joden van Frankfurt, dat zijn een beetje traditionele Joden. De Joden in Anhalt en in Berlijn, dat waren wat minder traditionele Joden. En Mendelssohn heeft les van rabbijnen die hem eigenlijk alweer, nou ja, om te beginnen, kennis laten maken met Maimonides. Dat was helemaal niet zo gebruikelijk in die kring, dat je als Jood in Duitsland Maimonides filosofie ging lezen. Dus dat heeft Mendelssohn al van zijn eigen. Een genie heeft altijd ook wel een leermeester. Ik bedoel, Maimonides heeft dat. Mendelssohn heeft dat zeker. Ik ben de naam van de rabbijn vergeten. Ik denk David Frankel, zeg ik nu uit mijn hoofd, van Anhalt. Die legt de jonge Mendelssohn Maimonides onder de neus en zegt: Knul, ga jij dat maar eens lezen. Je hebt een bochel. Hè, met sport wordt het niks. Ga jij Maimonides maar lezen.
Dat gaat een boek in.
Ja, dat weten we ook van.
Sorry, Maimonides.
Ja, sorry, Maimonides. Je bent alleen maar goed voor de. Nou, nee, maar goed. We weten bijvoorbeeld ook van Mendelssohn dat hij inderdaad fysiek enigszins gedrongen was. Hij had een bochel. Dat maakte hem lelijk. Ik zeg het nu heel erg lelijk. Hij was natuurlijk niet lelijk, maar het maakte hem op een bepaalde manier. Fysiek viel hij op. Dat is beter gezegd. En men noemde hem dan ook, nadat hij de filosofische arena als zelfstandig filosoof gaat betreden, en dat doet hij in Berlijn, noemt men hem de Duitse Socrates. En van Socrates weten we ook, Socrates was extreem geleerd. Socrates was echt niet moeders mooiste. Hè? Dat is wat we altijd vertellen. En daarmee is Socrates ook altijd echt een soort anomalie in Plato. Want Plato zei altijd, als je goed bent, ben je mooi.
Ja.
Socrates, die was lelijk.
Dan lijk je op de perfecte wereld.
Dan lijk je op de perfecte wereld. Nou, dat deed Socrates niet, maar dat deed Mendelssohn dus ook niet. Maar dat het benoemen van Mendelssohn als de Duitse Socrates, dat geeft aan dat, hè, dus voor de Joden is hij Mosse mi Dessau. Het klinkt heel heimisch. Voor de niet-Joden is hij de Duitse Socrates. En dan wordt hij de Griekse wereld, als het ware, ingetrokken. Het Griekse pantheon. En dat is denk ik precies hoe we de intellectuele positie van Mendelssohn kunnen karakteriseren. Aan de ene kant iemand die participeert in wat op dat moment in Duitsland echt de Aufklärung is. De Duitse verlichting. En aan de andere kant iemand die ook, met name in zijn jonge jaren, dat wordt later wat minder, in Joodse kring probeert om het Joodse denken een nieuwe Hebreeuwse impuls te geven.
hij was dus ook een verlichtingsdenker. En de verlichting, zoals we daar nu vaak op terugkijken, was een periode waarin de Joden misschien wel eindelijk, zou je kunnen zeggen, opgelucht adem konden halen en denken van oké, we gaan elkaar gelijk behandelen, we kunnen meedoen, we kunnen opgaan in de grote samenleving. Wat was Mendelssohn zijn positie daarin?
Nou, laten we deze podcast met een half uur uitbreiden. Dan ga ik het je helemaal uitleggen.
Oh, verkeerde vraag.
Verkeerde vraag. Er komt in 1781 een traktaat waarin Christian van Dom zegt: we gaan de Joden burgerlich verbeteren. We gaan ze een betere sociaal-maatschappelijke positie geven. We gaan ze meer economische kansen geven. We gaan ze beter onderwijs geven. Want, luister en huiver, dan worden ze nuttige burgers. Het is alsof je Rutte 1 hoort. Nuttige burgers.
Er zitten stiekem heel veel politieke opmerkingen hier. Dat vind ik wel mooi.
Sorry. Ja, nou, ik heb niets verkeerds gezegd over Rutte 1. Was het
over de nazistaat.
Maar dan worden ze nuttige burgers. Hè? Want en dat heeft te maken met het idee van de maakbaarheid. Je kunt mensen maken. En dat is ook al een beetje Rutte 1 natuurlijk. Hè? Je kunt de maatschappij maken. Nou, de Joden die doen nog niet zo mee. Maar als we die nou ook maken, dan gaan we daar ontzettend veel lol van hebben.
Ja, want nu hebben we er dus geen lol van.
Nee, nu zijn het achterlijke lieden die in lompen door de straten lopen, belen.
Hebben we niks aan. En er voegen niks toe aan de maatschappij.
Voegen niks toe aan de maatschappij. Helpen, dragen niet bij aan het bruto nationaal product. Dat woord kennen ze niet. Maar vooral aan de productie. Productie is een belangrijk woord. En we zitten in Berlijn. En er zitten natuurlijk ook wel een paar rijke Joden waar je natuurlijk wel wat aan hebt. Dus, nou ja, die vinden dit op zich een mooi idee. En wat ik me van jou vraag, niet zozeer frappeert, maar wat ik wel onmiddellijk beluister, is dat je denkt: Joden halen opgelucht. Of dat jij dat zou je kunnen denken.
Ja, dat was eigenlijk de meerderheid helemaal niet het geval.
Maar de meeste Joden dachten helemaal niet: gut, wat een fijn idee. En Mendelssohn schrijft een brief aan deze meneer Van Dom, waarin hij zegt: jeetje Van Dom, het bevalt me niet zo goed wat jij doet. Want wat doe jij in jouw tekst? Je nodigt ons uit om deel te worden van de maatschappij, maar niet onvoorwaardelijk. Wij moeten blijkbaar nuttige burgers worden, moeten productieve, dat is daar het woord, hè? Productieve burgers worden. Dus de agenda, met een moeilijk woord, is utilitaristisch. Je wilt er use van hebben.
Nut.
Je wilt er nut. Hè? En alles in de, ik zit op een moestuin en heb ik 100 vierkante meter. Dat tuincomplex, dat heet het nut. Ik sta daar niet van mijn lol die kroppen te laten verbouwen. Die worden opgegeten. Dat is hartstikke verlichting 19e eeuws. Het moet nut hebben. En op dat moment ben ik altijd heel ontroerd. Dan zegt Mendelssohn: wat doe je dan met mensen die geen nut hebben? He, mensen die het niet kunnen. Mensen die het niet willen. De sloebers. De mensen die het verstand niet hebben. En ook, dat vind ik heel mooi, wat doe je met geleerden? Die noemt hij specifiek. He, de wetenschap. De geesteswetenschap. He, veel mensen zeggen: oh, ga vooral niks in de geesteswetenschappen doen, want je kent er niks mee. Mendelssohn zou daar de vloer mee aanvegen. Die zou zeggen: het gaat niet alleen, een menselijke activiteit gaat niet alleen om produceren. Het gaat ook om doen. En scholars doen. Geleerden doen dingen en denken. Dat is ook doen. Dus die probeert die maakbaarheidsdiscussie te relativeren en schrijft dat echt letterlijk in reactie op Van Dom. Van Dom krijgt meer reacties. Hij krijgt bijvoorbeeld ook reacties van theologen. En die zeggen alleen maar: dat kun je toch niet doen met Joden? Ze zijn allemaal crimineel. En dat vind ik wel grappig, want dat zijn argumenten die je nog steeds wel ziet curseren.
Over minderheidsgroepen.
Die zijn altijd oververtegenwoordigd in statistieken. En ook met deze meneer gaat Mendelssohn in debat. En Mendelssohn zegt: ja, haalt je de koekoek dat mensen oververtegenwoordigd zijn in statistieken? Als ze geen kansen krijgen in de maatschappij, dan omarmt hij wel een beetje het maakbaarheidsidee. Hij relativeert dat. En die theoloog met wie Mendelssohn op dat moment correspondeert, die zegt ook: weet je, je kan een Jood een jurk aantrekken of een pak. Je kan hem zijn baard afsnijden. Ik zal hem nooit vertrouwen. En dat is iets waarvan Mendelssohn ook zegt: ja, weet je, daar kan ik niks mee. Ik woon hier al zo, Joden wonen al zo lang in Duitsland, zijn zo opgegaan, de symbiose in de Duitse maatschappij. Hoe lang moet ik hier wonen voordat jij mij niet langer als een gast beschouwt? En dat zegt hij letterlijk zo. Hè, wij wonen hier al 400 jaar. Hoe lang moet ik hier wonen om geen gast meer te zijn vanuit christelijk perspectief? En dat is een opmerking die mij ook altijd heel erg raakt. Omdat je denkt: een vreemdeling kan ergens 1000 jaar wonen. Hij blijft een vreemdeling.
Ja, het klinkt heel tijdloos. zou eigenlijk een inspiratiebron kunnen zijn, als je het zo vertelt. Voor,
Abdelmalik Sayyad zegt het nog steeds. Abdelmalik Sayyad heeft, die wordt tegenwoordig weer wat meer geciteerd, was de rechterhand van, dit is voor de mensen die Frans kennen, Pierre Bourdieu. En die heeft geschreven over immigranten. En die heeft een prachtig beeld. En ik ben er helemaal verliefd op. Dus iedereen die mij de afgelopen 2 weken heeft horen praten, heeft mij dit beeld al horen gebruiken. Maar die gebruikt het beeld van de asymptoot. Dat is een as, zo'n vierkant as. Ik maak nu een beweging van een as naar beneden.
Ja,
en een vreemdeling die... Die komt van verre, die komt van de top van die ene as en die moet naar die andere as toe. Maar in de asymptoot...
Die komt dus van de verticale as en die moet naar de horizontale
wat
as toe.
Wat zeg je dat weer mooi. Je hoort, ik was een alfa tot
wij
op
zijn
het
ook
bos.
Een soort symbiose.
Het is toch nog meer dan alleen de geesteswetenschappen.
Ik kan niet zonder jullie. In ieder geval, die moet van de verticale as naar de... Ik kan het niet beter zeggen, naar de horizontale as. Maar de ironie is, of nee, de wetmatigheid is, hij zal die as nooit bereiken. De asymptoot, dat is die curve die nooit de as zal raken.
Mm-hmm.
En Abdelmalik Sayyad zegt, dat zijn vreemdelingen. Vreemdelingen blijven altijd vreemdelingen.
Maar waarom? Omdat ze als zodanig herkend worden?
Dat is een hele goede vraag. Op een gegeven moment worden ze dat misschien wel niet meer.
Precies.
Je ziet in Duitsland, 100 jaar na Mendelssohn, zie je iemand als Walter Rathenau.
Uh-huh.
En Walter Rathenau zegt, en ook Herzl zegt dat eigenlijk in de Judenstaat, wij blijven vreemdelingen. En Mendelssohn, Herzl, die kijkt naar zijn omgeving en die zegt, je snapt het niet. We hebben de verlichting gehad en nog steeds worden wij als vreemdeling beschouwd. Moet je mij zien? Ik zie er toch uit als een bourgeois, middel-Europese, succesvolle journalist. Ik word verdorie nog steeds behandeld als een tweederangs burger. Of ik word in ieder geval antisemitisch bejegend. Rathenau zegt, dat komt omdat ze herkenbaar zijn. En we moeten in de toplaag beginnen om helemaal onzichtbaar op te gaan in de meerderheid. En hij realiseert zich ook dat dat niet zal lukken. Het is een wetmatigheid. Je blijft een vreemdeling. En één iemand die dat heel prachtig heeft gezegd, dat is Georg Simmel. Dat is een socioloog, schrijft in 1908 een stuk en dat heet Der Fremde. En die zegt ook, een vreemdeling is iemand die komt. En nou, mensen in Ter Apel, maak je borst maar nat. Een vreemdeling is iemand die komt en nooit meer gaat. Dat zijn vreemdelingen. Ze blijven altijd vreemdelingen omdat ze de groep die hen ontvangt altijd blijven uitdagen, altijd blijven challengen.
Dus op die manier krijgen we eigenlijk via de Joodse geschiedenis in Europa een zicht op hoe wij als mensen omgaan met vreemdelingen. Maar dat zegt eigenlijk niets over Joodse identiteit, of toch wel?
Nou, als ik weer even terug ga naar Mendelssohn. Die Joodse identiteit kun je heel erg ophangen aan je al dan niet vermeende vreemdelingschap. Dat is één manier. Om te zeggen, hè, ik ben een Joodse Nederlander. Hè, dus ik heb altijd dat streepje tussen Joods en Nederlander. Ik kan ook zeggen, ik ben een Nederlandse Jood. Dan zit er geen streepje in. En dan zet je Nederlands voor op. Voor Mendelssohn lag dat anders. Die was nog echt iemand die aan het staartje zou je kunnen zeggen, van de vroegmoderne tijd. Die echt nog in die vanzelfsprekendheid van het Joodse leven is opgegroeid. En die krijgt op een gegeven moment, ergens in de jaren 70, krijgt hij een brief van een dominee uit Zürich, Lavater. En Lavater zegt, jongens, we zijn toch allemaal verlicht? We weten allemaal dat religie helemaal nergens op slaat. Jodendom niet, christendom niet, islam niet. Voor de mensen die het boek gelezen hebben, denk aan Lessing's Nathan der Weise. Sommige mensen moeten dat op school lezen bij Duits. En dat gaat over welke religie is de ware. En Lessing zegt, nou, niet christendom, niet jodendom, niet islam. Er is maar één religie de ware en dat is de religie van de reden. Dus die dominee die schrijft aan Mendelssohn en die zegt tegen Mendelssohn, als dat nou zo is, en jij gelooft dat ook, waarom ben je dan nog een Jood? Waarom word je dan geen christen? Er is een heel mooi schilderij gemaakt naar aanleiding van deze correspondentie van, hoe heet hij nou? Ik ben zijn naam even kwijt. Ik praat te veel. En dan zie je Lavater en Mendelssohn schaken. Want het is een soort schaakbord. Hun discussie is een soort schaakbord. Zit ik je mat of niet? En je ziet die partij is nog niet klaar. En ik vraag als mensen dat schilderij gaan opzoeken, dan daag ik ze uit om de partij uit te spelen. En tot nu toe heb ik alle mensen die ik gevraagd heb, kwamen uit op remise. Mendelssohn buigt niet. Ja, mensen zijn niet voorbij remise gekomen nog. Dus dat is leuk. Mendelssohn buigt niet. Hij blijft Jood. En hij zegt, ja, ik kan niet anders. En hij schrijft ook boeken waarin hij ook laat zien, Jodendom is compatibel met verlichting. Je kan heel goed Jood blijven. Halacha gaat niet over dogma's. Halacha gaat over hoe je met elkaar leeft en hoe je zelf leeft. Dat kun je als verlicht mens, dat kun je als niet verlicht mens. Ik hoef geen Jood af te worden. Zijn zoon, Abraham, die wil succes in het leven. En die trekt wel die conclusie die dominee trekt. Die zegt, ja weet je, als het nou toch allemaal niet uitmaakt en ik wil mijn kinderen goede kansen geven, ja, dan word ik christen.
Ja, dan
want
is
dat is gewoon mainstream. Ja, ook dat.
Dat is mooi makkelijk.
Ja. Hij had meerdere kinderen die christelijk werden, toch?
Allemaal.
Wat vond je daarvan?
Hij had de beroemde pianospelende broer en zus. Fanny, ik wou bijna zeggen Fanny en Alexander. Fanny en Felix. Felix is gewoon altijd als Felix Mendelssohn-Bartholdy door het leven gegaan. Fanny alleen als Mendelssohn. Dus die is dichter. Dat wordt ook wel eens gezegd. Ik weet daar het fijne niet van. Heb daar geen onderzoek naar gedaan. Zij is iets trouwer gebleven aan dat jodendom. We hebben een brief. Die lees ik ook met mijn studenten. Van Abraham aan zijn dochter Fanny. Eindelijk is iets met vrouwen. En dan zegt hij. Ja, je gaat morgen je ik weet niet eens hoe dat heet. Je confirmation doen. Hè? Je is zo'n religieus
zo'n
ding.
Zo'n belijdenis. Mm.
Kijk, dat wist ik dan ook weer niet.
Dankjewel, Jos.
Dank je. Belijdenis. En nu moet ik jou iets meegeven. Maar dat kan ik helemaal niet. Want ik geloof echt helemaal niks. Ik geloof alleen maar in de reden. Dus ik kan jou helemaal niks meegeven. Anders dan dat ik als Jood geboren ben. En dat ik nu in de reden geloof. Dus dat jij nu christen bent. En als je een goed mens wil worden, meisje. Kijk dan maar naar je moeder. Dan denk ik, oh god, die mannen. Het schiet ook niet erg op. Het is niet creatief. En dan gaat hij die moeder prijzen als een toonbeeld van altruïsme, zorg. Naar alle 19e eeuwse stereotypen over de vrouwen in huis die komen langs. En dat moet dan haar lichtend voorbeeld als mens worden. Ja. En dan zie je, en dat is echt een zijpad van een zijpad van een zijpad. De verlichting is voor mannen. En we hebben het over Maimonides en Spinoza en Mendelssohn. Nou, bij Mendelssohn kun je heel af en toe nog even Fromet, daar heeft hij brieven naar geschreven, die hebben we over. Die kun je, maar over vrouwen praten is niet altijd heel erg makkelijk als je Europese intellectuele Joodse geschiedenis doet.
Misschien wel een grote ironie. De verlichting die we zoveel toeschrijven in het begrijpen van onze eigen cultuur, politieke cultuur, waarden, normen, noem het maar op. Verlichting, iets van mannen, niet van vrouwen.
Ja, nou ja, denk aan Kant, die ooit een keer zegt. Als een vrouw verstand heeft van wiskunde en Grieks, dan zou ze net zo goed een baard kunnen hebben. En dan denk ik, nou, Immanuel Kant, ik ben inmiddels voorbij de menopauze. Je zou mijn baard eens moeten zien. En ik kan ook heel goed Grieks. Dit is dus de grote Kant.
De grote Kant, die zegt zoiets.
Nou ja, goed, de grote Kant is de grote Kant. Ja. Ik bedoel, dat is, en dit is best, maar de ironie is, het is compatibel. En een voorbeeld veel dichter bij huis en ook veel kleinschaliger. Want het is makkelijk om Kant te bashen hierop. En dat is ook eigenlijk een beetje flauw. Maar iemand die echt een hele mooie uitspraak heeft gemaakt. Dat is Juda Jeiteles. Dat is de zoon van de opperrabijn van Praag. Die schrijft op een gegeven moment verhaaltjes voor Bikurei Haitim. Een krantje in Praag. En geïnspireerd door de Berlijnse Joodse verlichting. En hij schrijft over zijn vrouw. En hij zegt, ja, ik moet een vrouw kiezen. En ik vind het moeilijk. Want ik vind het ongemakkelijk als ik met haar over geleerde dingen kan praten. Maar ik wil ook geen vrouw die alleen maar over de keuken en het aanrecht kan praten. En dat zegt hij echt letterlijk. En dan denk je, die arme jongen, wat een dilemma. Ik zou dan gewoon maar gaan voor een lekker figuur. Ik bedoel, oei, wat moet je hier
maar wat
dan
zegt
mee?
Dit over de positie van vrouwen in Joodse gemeenschappen?
Oeps, ja, dat is eigenlijk weer een hele andere
ja,
blik met wormen.
Maar ja.
Nou, wat we zien is dat vrouwen, ik blijf gewoon eventjes in Berlijn. Vrouwen spelen een rol. En wat je in de Berlijnse toplaag ziet, en dat is wel weer leuk. En niet zo karakteristiek, denk ik, voor vrouwen in Jodendom in de breedte laat staan. Hè, er werd in de column gerefereerd aan Joden in Iran en Bagdad. Nou, daar was dat echt heel anders. Maar je ziet dat er in Berlijn een nieuw type vrouw zich ontpopt in de hogere kringen. En dat is de salonnière. De vrouw die een salon heeft, dus wel in huis. Ze gaat niet de straat op, want dat is, dan ben je een nafke in het Aramees. Dat is niet goed. Je blijft thuis, je schenkt koffie, je schenkt een drankje, je nodigt mensen uit en je faciliteert het gesprek. Maar we weten ook dat vrouwen ook aan dat gesprek deelnamen. Het was niet zo dat ze alleen maar met de koffie rondliepen.
Nee, okay.
Wilt u nog een koekje? En sommige van die vrouwen die hebben daar ook over geschreven. En ja, goed, er is er één heel bekend. Sommige mensen die nu luisteren zullen.
Maar dat zijn niet vrouwen onderling. En daar waren ook vrouwen onderling, maar er kwamen ook mannen langs.
Daar kwamen bij uitstek mannen langs.
Precies.
En dat waren dan dus ook, dat was de toplaag, dat was de elite.
Ja, dus dat was eigenlijk de manier van vrouwen om ook meegenomen te worden in het discours.
Nou, dat gaat. meegenomen in het discours is wel weer heel optimistisch.
Ja.
Ze participeerden
in... Dat is in gewoon een beetje hoop van mij. Maar...
Ja, het is, nou, wat je ziet aan het eind van die 18e eeuw ontwikkelt zich wat ze noemen de publieke sfeer. Mensen beginnen met elkaar te praten. He, wat je nu op internet doet, elkaar verrot schelden, dat begint in de 18e eeuw. He, men komt bijeen in koffiehuizen, want als je koffie kan betalen, dan mag je wat zeggen. Men komt bijeen in salons en men discussieert. En die discussies worden voortgezet op papier. En daar wil ik wel echt twee dingen over, of twee vrouwen noemen die daar iets over gezegd hebben. Zodra die discussie overkiept op papier en de mannen dus in de boeken en in de tijdschriften verder gaan, dan houdt het een beetje op voor de dames. Een van mijn studenten heeft een scriptie geschreven over hoe vrouwen proberen gepubliceerd te worden in de 19e eeuw. Dat is niet zo makkelijk. We weten, dat weet ik van Tanja Rubinstein, die heeft daar ooit een keertje een heel mooie paper bij ons over gegeven. Rachel Morpurgo. Van de beroemde familie Luzzatto in Noord-Italië, een rabbijnenfamilie, die schrijft gedichten. En die kan ze eigenlijk alleen maar publiceren omdat haar broer Smoil David Luzzatto is, Sadal. En die zegt, ik doe een goed woordje voor je. Ze moet publiceren onder een pseudoniem. En ze leidt onder een soort van zelfhaat.
Pseudonieme mannen naam neem ik aan.
Ja, omdat ze ook erachter komt dat mensen haar verguizen omdat zij als vrouw gedichten publiceert. Dat doe je niet als nette vrouw. Ja, zoals ik ben opgevoed met een dame eet niet op straat en draagt geen lippenstift, jaren 60. Dat heeft ook iets met publiek te maken. Hè. Vrouw in de publieke ruimte is ingewikkeld. We raken er langzaam een beetje aan gewend. Het is ingewikkeld. En in de verlichting is het publieke domein van de vrouw de salon waar die mannen langskomen. Maar zij komt niet op straat. Een ander iemand die daarover heeft geschreven, en die is echt heel beroemd, dat is Rachel Varnhagen. Hannah Arendt heeft haar proefschriften over haar geschreven. De dochter van de operabijn Levin in Berlijn. Zij voert een salon. En zij zal zich ook uiteindelijk, net als Abraham Mendelssohn, bekeren tot het christendom. En trouwt met een, en dat vind ik heel verstandig van haar, veel jongere man. Eindelijk is een vrouw die snapt hoe het werkt. En die begint. En die man is het centrum van een soort literaire kring. En daar doet zij in mee. En dan schrijft zij ergens een tekst. En die lees ik ook met mijn studenten. Daarom komt die ook zo lekker makkelijk eruit. Dan zegt ze. Geboren worden als een jodin. Dat is als geboren worden met een mes in je hart. En nou, probeer maar voor te stellen wat er gebeurt. Hè, als ik me niet beweeg. Dan blijf ik net in leven. Maar ik maak helemaal niks mee. Ja, er beweegt niks, ik leer niks, er gebeurt niks. Maar als ik beweeg, dan ga ik dood. Want dan, ja, dat is gewoon de doodsteek voor mijn publieke figuur. Dus dat is het dilemma van die... En daar verwoordt ze dus het dilemma van die vrouwen die in die salon rondlopen. Hè? Ik bedoel,
ja, moet je
dit
nagaan.
Is niet de wasvrouw uit de sloppen.
Ja.
Dit is een zeer geprivilegeerde dochter uit de hoogste kringen. Die zegt, als jodin geboren worden... Toch niet zo fijn. Nou ja, als je dan bijvoorbeeld denkt, 100 jaar later, Virginia Woolf, die zegt hetzelfde.
Irene, niet dat ik dit onderwerp wil afkappen, maar...
Als man.
Man houden van afschermen en begrenzen, hè, dat merk je wel.
We hebben deze drie denkers besproken. Allemaal heren inderdaad, misschien in de toekomst... Zullen we drie vrouwelijke denkers moeten bespreken? Je noemde al Hannah Arendt en een aantal anderen. Hoe dan ook, de erfenissen van hun gedachtegoed. Waar zie je, kan je nog één of twee concrete punten noemen waar je dat in terugziet?
Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ik ga zeggen waarom ik het moeilijk vind door te zeggen. Als mensen denken aan de moderne wereld, dan zijn er eigenlijk drie hele andere Joden die moderne wereld hebben vormgegeven. En dat wordt dan de heilige drie-eenheid van de moderniteit genoemd. En dat zijn Marx, Freud en Einstein. En hè, als we denken aan, en dus in de 20e eeuw een soort mythe ontstaan van dit is de vader, de zoon, de heilige geest. Marx voor de dialectiek, Freud voor het benoemen van seksualiteit. Overigens niet van vrouwelijke seksualiteit. Ander verhaal.
Die bestaat niet.
Die bestaat niet, nee. Penisnijd verder komen, geloof ik niet.
Ja.
En Einstein natuurlijk, die gewoon denkt voorbij de dimensies waarin wij ons bewegen. Dat, en daarmee hebben ze het denken in de 20e eeuw gerevolutionaliseerd. Nou, dan heb je kan er nog iemands Kafka tussen zetten voor de universaliteit in de literatuur. En die mooie boeken, we hebben nog niet voor niks. Dat wij vaak als we een situatie tegenkomen die te herkenbaar is, maar ook te onbenoembaar, dan zeggen we dus Kafka. Dus die heeft ook een heel erg stempel gedrukt op de manier waarop wij naar de wereld kijken. En in dat licht moet ik eerlijk zeggen, Maimonides, Spinoza en Mendelssohn zijn vroegmoderne denkers. Bij Maimonides zou je kunnen zeggen dat hij aanvankelijk om zijn halagisch werk in de ban is gedaan. In de 12e eeuw, tot 4 keer toe. In de contemporaine orthodoxie. Ik noem het nu toch maar even de orthodoxie. Ik heb de meeste liberale rabbijnen toch niet echt met de Mishneh Torah op schoot zien zitten. In de moderne orthodoxie, in de moderne halaga, in de halagische besluitvorming, de psika, is Maimonides een vanzelfsprekendheid. Je begint bij Torah, Talmud, Rishonim en daar zit Maimonides tussen. Dus Maimonides als halagist volstrekt. En verder zou je van Maimonides nog kunnen zeggen, veel meer dan Mendelssohn, Maimonides wordt een icoon. Mensen gaan naar Maimonides kijken en denken, Hofarts van Saladin. Misschien moslim geweest, misschien niet. Filosoof, halagist, veelzijdig mens. En mensen in de moderne tijd, die gaan zich aan hem spiegelen. En dat doen ze eigenlijk al in de verlichting. De entourage van Mendelssohn, die gaan op zoek naar publieke voorbeelden. Hoe word je een publieke Jood? Hoe word je een Jood die op straat kan lopen als trotse, maar wel bijna geassimileerde Jood? Nou, gaan ze naar Maimonides kijken. Maimonides aan het hof. En ze denken, dat is wel een goeie. Dus Maimonides wordt een icoon voor die Berlijnse verlichting als iemand van geslaagde assimilatie. Sadal, dus die neef, was het de broer? Dan heb ik even weer vergeten van die Rachel Morpurgo die de gedichten niet mocht. Die haatte Maimonides. Want Maimonides had dogma's geschreven. En dat was elitair. Want als je die dogma's niet geloofde, was je een ketter. Nou zei Chadal, dus die Luzzatto, die zei, ja, je kan wel zelf dogma's formuleren en andere mensen tot ketter verklaren, maar je bent God niet. Je bent Maimonides maar. Wat ben jij eigenlijk een kille, elitaire, arrogante klootzak. En dan schrijft hij, het laatste woord gebruikt hij niet, de eerste drie woorden gebruikt hij wel. Dus die serveert Maimonides af. En dan wordt Maimonides een contrapunt. Dan hebben we iemand als, noemen ze iemand, Munk. Salomon Munk. Die denkt, ik ben een groot filoloog. Hoe kan ik dat laten zien? Ik ga de Arabische versie van de Gids der Verdoolden puntgaaf historisch verantwoord uitgeven. Nou, dan is Maimonides eigenlijk meer een vehikel voor zo iemand. De beroemde Avraham Yosua Heschel. Die sommige mensen die luisteren misschien kennen. Beroemde Amerikaanse rabbijn. Tegenwoordig zou je bijna zeggen de vader van Susanna Heschel. Die de sinaasappel op de sederschotel heeft gelegd. Maar ook de man die na de oorlog de verzoeningstrajecten met het Vaticaan entameert. Met Bea praat. Heschel die schrijft in 1935 een biografie van Maimonides. En die denkt, ik wil mij spiegelen aan die man. Maar ik vind de filosoof vind ik kil. En met de halagist heb ik niks. Maar die arts... Die arts die de laatste jaren van zijn leven alle mensen beter maakt. Moslims en Joden. Daar identificeer ik me mee. Dat is denk ik een beetje het lot van Maimonides geworden. Hij is een icoon. Volgend jaar in New York, in mei, tentoonstelling over Maimonides aan Yeshiva University.
Aanbeveling.
Okay. Aanbeveling. Daarheen.
Jos, als er één ding is wat jij meeneemt uit deze aflevering, wat is dat dan?
Nou, toen ik hier binnenkwam, toen sloeg mijn hart echt een keer over. Ik vind het zo'n bijzondere plek. En ook heel veel dank aan het JCK, Joods Cultureel Kwartier, dat we hier mogen zijn en mochten zijn. Echt heel bijzonder. Tijdens ons gesprek vond ik het heel bijzonder om te merken en om te leren ook dat de Joodse identiteit, dat er twee beelden zijn. Of gebeurt het nou in een soort geïsoleerde ruimte, of juist door interactie. En dan heb ik ook wel geleerd dat de Joodse identiteit of de Joodse cultuur en de Joodse gemeenschappen zich ook spiegelen aan de gemeenschappen waar ze dan bij wonen. Zij het moslims, zij het christenen. En dat vind ik heel interessant. En de mannen die we dus ook besproken hebben, dat die dus daaruit gaan soms. Of juist ook in de ban worden gedaan. Ontzettend leerzaam. Misschien komt er ooit nog een manier om ook naar Joodse identiteit te kijken door de ogen van de andere helft van de Joodse populatie. De sterkere helft, namelijk de vrouwen. Want nu hebben we toch met de boeken, die ook geschreven zijn ook vaak door mannen, en de mannen, de traktaten, die mannen dan heel gewichtig op hebben geschreven, hebben we toch maar een beperkt gedeelte eigenlijk van het denken binnen zo'n gemeenschap. En ja, de andere kant van de snogen, waar de vrouwen zitten, ben ik ook ontzettend benieuwd naar hoe daar wordt gedacht over wat het is om Joods te zijn.
Nou, als je niet kan wachten tot je die podcast met iemand anders kan maken, dan kan ik een boek aanbevelen. Dat heet Trans Talmud. Ik ben even de naam van de auteur vergeten. Daar schaam ik me heel erg voor. Maar het boek heet Frans Talmud. Er zijn erg weinig boeken die zo heten. Dat is iemand die heeft geprobeerd een boek te schrijven vanuit het perspectief van transseksualiteit. En daar kan je van alles van vinden. Maar wat heel interessant is, dat je als je dus voorbij die sterke man-vrouw divide die er in de wereld is. Als je je daar positioneert en van daaruit naar de halacha gaat kijken, dan zie je om te beginnen, en dat wisten we allemaal al, dat de halacha helemaal niet zo binair denkt. Die denkt ook nog wel over allerlei categorieën daartussen. Maar ook dat je anders over de wetgeving kunt gaan nadenken. Zoals iemand zegt, ik wil mijn blik openbreken, dan is dat eigenlijk een heel interessant boek.
Het is een uitdaging eigenlijk die je meegeeft.
Dat is een ook wel een aanbeveling om je blik eens op ergens anders te gaan staan en je blik vanuit een andere hoek op hetzelfde onderwerp te werpen. Mm. Naar die Talmud moeten kijken of naar de Joodse gemeenschap of naar Israël vanuit een ander perspectief.
Super. Nou, daarmee hebben we de show notes nu ook afgerond. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Mizrach. Aan het eind van dit Joodse podcastjaar. Fantastisch inderdaad dat we dit vanuit Etz Chaim mochten doen. Speciale dank aan onze gast vandaag, Irene Zwiep, professor Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Tot volgend jaar.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Mizrach op Spotify of je favoriete podcast app of ga naar ons moederschip Sidi.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.